We gaan met elkaar een paar versen zometeen lezen uit de tweede brief van Petrus. En dan met name de laatste twee versen van dat Bijbelboek, hoofdstuk 3, vers 17 en 18. En dan is het goed, voordat we die woorden gaan lezen, dat we even beseffen op welk moment deze brief geschreven is. De overlevering zegt dat deze brief vrij kort geschreven is voordat Petrus de marteldood moest sterven vanwege zijn geloof in Jezus. Ongeveer in het jaar 65 na Christus gebeurde dat. Dus wat we nu gaan lezen zijn eigenlijk de laatste woorden van de grote apostel Petrus, die zijn Heer zo ongelooflijk heeft gediend, maar hij moest zijn geloof bekopen met de marteldood. Nou, als je dit even weet, dan gaan denk ik de woorden die we gaan lezen nog meer leven. Dat laatste hoofdstuk van de tweede Petrusbrief gaat over waar we net over gezongen hebben, over die dag die komt. Over ons verlangen naar de dag dat Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. Over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar geen pijn en geen verdriet en geen rouw meer zal zijn. Wauw! En dan zegt Petrus erbij, maar zolang die dag er nog niet is, totdat die dag gaat komen, moet je toeleggen op heilig en rein en zuiver leven. Dat is belangrijk. En dan gaan we de laatste twee versen van 2 Petrus lezen. 2 Petrus 3, vers 17. Geliefde broeders en zusters, u weet van tevoren wat er gaat komen voor de eindtijd waarin wij leven. U weet wat er gaat komen. Wees daarom op uw hoede en laat u niet meeslepen op de dwaalwegen van wettelozen. Laat uw standvastigheid niet varen. Wees trouw, wees volhardend, wees vastberaden. Laat dat niet los. Maar, vers 18, maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en Redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. Amen. Vanmorgen wil ik in het bijzonder met jullie stilstaan bij dat zinnetje. Het is eigenlijk maar een heel klein zinnetje van vier woorden. Dat zinnetje, laat hem maar even zien, die inderdaad, maar groei in de genade. Het is een opdracht die God ons geeft, het is een uitnodiging, het is een aanmoediging die God ons geeft. Om juist in de tijd waarin wij leven, waarin wij uitzien naar de wederkomst van de Heer Jezus, waarin we het soms moeilijk zullen krijgen of al hebben, dat we zullen groeien in de genade. Ik wil met jullie nadenken over wat dat betekent. En hoe je kunt groeien in de genade, hoe je dat doet. Het afgelopen seizoen hebben we nagedacht over drie sleutelwoorden, drie kernwoorden van ons christelijk geloof. Liefde, aanvaarding en vergeving. Nou, Peter die noemde dat al aan het begin even bij de opening. Deze drie woorden, als je die met één woord zou moeten samenvatten, dan zou je kunnen zeggen, ja, dat is het woord genade. Liefde, aanvaarding, vergeving hebben alles te maken met genade. En dat is iets, zo zegt de apostel Petrus hier, dat is iets waarin we moeten groeien. We moeten groeien in de genade. Dat betekent voor alle duidelijkheid niet dat de genade zelf moet groeien. Die is al zo overweldigend, zo lezen we dat in Efeziërs 2 vers 7. Zo zal God in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is. De Groot Nieuwsbijbel heeft het hier over dat de rijkdom van zijn genade alles overtreft en hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. Dus die genade van God zelf hoeft niet te groeien. Die is al zo overweldigend rijk, die overtreft werkelijk alles. Daar valt niets meer aan te groeien. Dat is al helemaal compleet. In een andere brief schrijft Paulus, een brief aan de Korintiërs, dat Gods genade genoeg is. Voor elke situatie, voor elke zonde, voor elk verdriet, voor elke pijn, wat je op dit moment misschien ook meemaakt in je leven, Gods genade is genoeg. 2 Korintiërs 12, vers 9. Hij heeft tot mij gezegd, tot Paulus, mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Als Paulus hier zegt, of God zegt het hier eigenlijk door de mond van Paulus, mijn genade is genoeg, dat betekent dat er dus nooit een tekort aan genade zal zijn bij God. Ik wil dat vanmorgen bijzonder zeggen van mensen die misschien wel door hele moeilijke tijden gaan. Mensen die misschien zijn vastgelopen, mensen die misschien gaan twijfelen, kom ik hier ooit doorheen, kom ik hier ooit uit, komt er ooit een oplossing? Broeder, zuster, Gods genade is genoeg voor jouw leven en genoeg voor iedere situatie van je leven. Daar mogen we op vertrouwen. Het is dus niet de bedoeling of niet nodig dat de genade van God zelf groeit. Hoewel, ik lees in de Bijbel dat er één manier is om Gods genade te laten groeien. Maar dat is een Bijbels principe, maar het klinkt een beetje paradoxaal wat ik nu ga zeggen. Maar dit is een Bijbels principe waarvan God liever niet heeft dat we dat in de praktijk gaan brengen. Kan dat nou? Ja. Nou, het zal je duidelijk worden. Er is één manier om Gods genade te laten groeien. En dat is heel eenvoudig, door vaker te zondigen. Want dat lezen we in Romeinen 25, Groot Nieuws Bijbel. Maar waar de zonde toenam, daar werd de genade nog groter. Maar dit is niet een aanbeveling van God. Dit is niet Gods bedoeling dat we maar meer zondigen. Ah, dan wordt de genade nog groter. Integendeel, lees me mee, twee versen verderop. Wat volgt hieruit? Zullen we maar blijven zondigen om zo Gods genade te doen toenemen, te doen groeien? Absoluut niet. Maar als we zondigen, en wie van ons zou vanmorgen kunnen zeggen, ik zondig nooit meer. Als we zondigen, en zelfs als we misschien ernstig zondigen, als we misschien ongelooflijk blunderen en falen, dan mogen we weten, en dat is de heerlijke boodschap van het evangelie, dan mogen we weten van de rijkdom van zijn genade, die werkelijk alles overtreft. Dus wat je nu ook, als we even één op één nu zouden kunnen gaan praten, wat je me nu ook zou vertellen, wat er gebeurd is in je leven, wat je aan zonde hebt gedaan, waar je de genade van God overtreft alles. Dat je het even weet. En ik hoop dat als ik deze dingen zo vanuit het woord met je mag delen, dat dat je hart raakt, dat dat je hart bemoedigt, dat je denkt van, wauw, dit is dus waar we op mogen vertrouwen. Dit is de basis van ons geloof. Gods geweldige genade. Bij God is rijkdom van genade. Overweldigende rijkdom van genade. Daarom wordt God ook genoemd, 1 Petrus 5 vers 10, de God nu van alle genade die ons geroepen heeft. Door welke God zijn we geroepen? Door de God van veroordeling? Nee. Door de God van afwijzing? Nee. Door de God van toren? Nee. We zijn geroepen door de God van alle genade. De Vader van onze Heer Jezus Christus. En wat profeteert Jesaja over deze God van alle genade? Jesaja 30. En toch wacht de Heer op het ogenblik. De oude NBG zegt, verlangt de Heer ernaar dat hij jullie genadig kan zijn. Je mag het zeker weten. Voor iedere dag van je leven, voor iedere situatie van je leven mag je weten, de Heer verlangt ernaar. Hij zit als het ware op het puntje van zijn troon. Hij zit te popelen, hij verlangt ernaar om jou genadig te zijn. En hij wacht op het ogenblik dat hij jou genadig kan zijn. Welk ogenblik is dat? Dat je tegen God zegt, Heer, hier ben ik. Ik kan niet meer. Ik belijd mijn schuld, mijn zwakte, mijn pijn. Ik geef het aan u. En dat is het ogenblik dat God jou genadig kan zijn. Daar wacht hij op en daar verlangt hij naar. En misschien is het vandaag voor jou een dag dat je zegt, ik wil mijn hele leven, mijn hele situatie, alles wat mij bezighoudt, ik wil het aan God geven, zodat hij jou genadig kan zijn. Maar wat betekent het dan wel? Groeien in de genade. Als de genade dan zelf niet groeit, als de genade in ons niet groeit, dan is het de bedoeling dat wij dus gaan groeien in de genade. En wat bedoelt Petrus hier daarmee? Nou, zoals een acteur groeit in zijn rol op het podium. Die acteur zelf wordt niet groter, zijn rol wordt niet groter, maar hij groeit in zijn rol. Of zoals, ik weet niet of jullie geïnteresseerd zijn in voetballen, als je de BDM Nieuwsmail leest, dan weet je dat ik dat wel een beetje ben. Ik heb gisteren weer een klein stukje gekeken van die leuke wedstrijd Frankrijk tegen Argentinië. Ach, hoe kan ik het vergeten? En wat ik nou zo leuk vond is, Frankrijk was eigenlijk tot nu toe best zwak, viel een beetje tegen de regerende wereldkampioen, ik weet dus niet alles van. Maar ze waren toch niet zo sterk als dat we hadden verwacht. Maar wat hebben we gisteren gezien? Frankrijk groeit in het toernooi. Het toernooi zelf groeit niet, lang genoeg al die wedstrijden, maar Frankrijk groeit in het toernooi. Of wat ik een tijdje geleden hoorde van koning Alexander. Er werd gezegd, mooi hè, hoe deze nog jonge koning groeit in zijn koningschap. Groeit zijn koningschap zelf? Nee hoor, hij is gewoon koning iedere dag opnieuw. Maar hij groeit in zijn koningschap. En zo mogen wij, de genade zelf groeit niet, maar mogen wij groeien in de genade. Dan gaan we leven, dan gaan we denken, dan gaan we handelen, dan gaan we voelen vanuit genade. Dan wordt ons hele leven ondergedompeld in genade. Dan wordt genade steeds meer de kleur en de geur en de smaak van ons leven. Dat is groeien in genade. Maar dan is de vraag, hoe doe je dat? Hoe kunnen we groeien in de genade? Dat is de vraag. Nou, ik wil er vanmorgen heel graag 3 dingen over zeggen. Een beetje een geïnformeerde preek, 3 punten. 3 dingen die ik je wil aanbevelen. We kunnen groeien in de genade door in de eerste plaats te gaan begrijpen wat het betekent. We groeien in de genade door te gaan ervaren wat het is. En we groeien in de genade door het te gaan schenken aan de ander. Dus 3 sleutelwoorden: begrijpen, ervaren en schenken. Het eerste, je groeit in de genade door te gaan begrijpen wat het betekent. Wat betekent het woord genade? Want laten we eerlijk zijn, het is eigenlijk wel een beetje een stopwoord in de kerk. Hè? In bijna elk lied gaat het wel over genade. Amazing grace, weet je, dat soort liederen allemaal. En natuurlijk in onze gebeden, Heer, wilt u ons genadig zijn? En in bijna elke preek, zeker deze preek, gaat het wel over genade. Het is een woord waar het om lijkt te draaien in de kerk. Maar wat betekent dat woord nou eigenlijk? Dat is trouwens wel leuk, hè? Weet je dat het Jiddische woord, het Amsterdamse woord, het wordt ook wel genoemd Jodentaal, het woord gein, weet je, even een geintje, zoals de Amsterdammers zeggen, even een geintje, weet je dat gein een verbastering is van het Hebreeuwse woord voor genade, gein. Dus dat gein heeft alles te maken met, niet met een geintje. Als we spreken over Gods genade, dan maakt God geen grapje met ons. Maar als we spreken over genade, dat is een enorme, blije boodschap. Dat is een geweldige boodschap die ons leven volmaakt met vreugde, met gein, met echte gein. Gein en gein, het hoort bij elkaar. Ik mag jullie vanmorgen vreugde geven om door vanuit het woord van God te spreken over Gods genade. Maar begrijpen we het ook echt? Wat genade is. Lees eens mee wat Paulus schrijft aan de gemeente in Colosse. In die tijd was al in heel veel steden en gebieden het evangelie gebracht. En dan schrijft Paulus, overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u, vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. De basisbijbel zegt, totdat jullie het werkelijk ontdekten. Met andere woorden, je kunt dus over Gods genade horen, zoals nu. Je kunt erover zingen, je kunt erover spreken, van alles en nog wat, zonder de ware betekenis te begrijpen, zonder het werkelijk te ontdekken. En daarom is het zo belangrijk dat we in de kerk telkens weer opnieuw over genade spreken. Niet eens een keertje, het is geen onderwerp in de marge, het is het onderwerp waar het in het evangelie om draait. Het is zo belangrijk dat we met elkaar als gemeente van Christus ook steeds weer nieuwe dingen gaan ontdekken van die genade. Genade is als een diamant. Je kijkt er elke keer weer naar en je ontdekt elke keer weer nieuwe kleuren en nieuwe schakeringen en nieuwe schoonheid. Het is eigenlijk een soort voortgaande ontdekkingstocht. Ik heb ook zeker niet de illusie dat ik jullie vanmorgen in één preek, de ware betekenis van genade kan uitleggen. Daar heb je misschien wel een heel leven voor nodig. Maar als ik dan toch even een poging mag doen om met 2 zinnen, en dan, daarmee doe ik het bij voorbaat tekort, maar om met 2 zinnen even uit te leggen waar het bij genade om gaat, wat dat is, dan doe ik dat even aan de hand van de 2 verschillende Engelse woorden die worden gebruikt voor genade, namelijk mercy en grace. Mercy, dat betekent dat je iets niet krijgt wat je wel hebt verdiend. Wij hebben straf verdiend, we hebben oordeel verdiend, we hebben vloek verdiend vanwege onze opstandigheid naar God. Daar heb ik een paar weken geleden over gesproken, vanuit Psalm 32, als je dat nog weet. Dit is wat we verdiend hebben. Maar mercy is iets niet krijgen wat je wel verdient. En grace, dat staat voor iets wel krijgen wat je niet hebt verdiend. Vrijspraak, leven, eeuwig leven, gezondheid, voorspoed, liefde, aanvaarding, vergeving. Al die dingen die we niet hebben verdiend, maar die we wel krijgen. Dit is, kort samengevat, nogmaals, ik doe hiermee geen recht aan de diepere betekenis, maar dit is waar het bij genade om draait. Is het je trouwens net opgevallen toen we lazen uit Efeze 2 vers 7, laat de tekst nou maar even opnieuw zien als je wil, dat er gesproken wordt dat God ons in de eeuwen die komen zal laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is en hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. De eeuwen die komen, dat is een Bijbelse omschrijving van de eeuwigheid, van de hemel, van die dag die gaat komen, dat we voor altijd bij Jezus zullen zijn. God die, mag ik het zo zeggen, God heeft er een eeuwigheid voor uitgetrokken om ons te laten ontdekken van de enorme rijkdom van zijn genade. Dus ik zei net, een ontdekkingstocht die misschien wel levenslang is. Ik geloof dat de ontdekkingstocht van de rijkdom van Gods genade in de eeuwigheid doorgaat. En daarom zal er in de hemel ook zoveel aanbidding zijn. Als we elke keer weer ontdekken, oh, wat een onvoorstelbare rijkdom van genade. Dan kun je alleen maar stil worden en God aanbidden. Dus het heeft te maken met begrijpen, met de ware betekenis ontdekken. Nou, hoe doe je dat dan? Hoe kun je nou die ware betekenis ontdekken? Nou, mag ik je dan als eerste dit advies geven? Ga lezen in het boek van de genade. We hebben net gelezen, God is de God van alle genade. Dan is zijn woord de Bijbel het boek van alle genade. De hele Bijbel door lees je over genade. De bekende prediker Spurgeon, die heeft ooit eens dit gezegd. Wie niet in de Bijbel leest, zal ook niet kunnen groeien in de genade. En ik ben het van harte met hem eens. Lees je Bijbel, niet omdat het moet, niet als een saaie religieuze verplichting, houd er mee op zeg. Maar ga de Bijbel lezen om de onvoorstelbare rijkdom van Gods genade te ontdekken. En ga boeken lezen over genade. Er zijn zoveel mooie boeken over genade. Bijvoorbeeld heb ik van de week nog even zitten bladeren. Dat mooie boek van Philip Yancey. Rijkdom, of genade, wat een wonder. En zo zijn er nog veel meer van dat soort mooie boeken. Ga ontdekken wat genade betekent, wat de ware betekenis is. Maar weet je, dat groeiende genade, dat ook en misschien wel vooral alles te maken heeft. En we hebben dat net al gelezen en we gaan het nog een keer lezen, 2 Petrus 3 vers 18. Groei in de genade en, dat hoort erbij, en in de kennis van onze Heer en Redder Jezus Christus. De snelste manier om te groeien in de genade is te groeien in je kennis van Jezus Christus. En heb ik het niet zozeer over theologische kennis, dat je een heleboel over hem kunt vertellen. Nee, dan heb ik het over relationele kennis, dat je hem steeds beter gaat leren kennen. En waarom werkt dat zo? Waarom? Als je Jezus beter leert kennen, ga je groeien in de genade. Omdat er niemand in deze wereld is die op zo'n mooie manier heeft laten zien wat de ware betekenis is van genade. Gewoon in hoe hij omging met de mensen. En ik weet niet of we die plaatjes, die verhalen voor je kunt halen. Hoe hij omging met een Samaritaanse vrouw. Hoe hij omging met een overspelige vrouw. Hoe hij omging met een tollenaar die zich had verstopt in een boom. En noem al die verhalen maar op waar je hopelijk mee bent opgegroeid. Lees ze in de Bijbel. En in alles laat Jezus zien wat de ware betekenis is van genade. En hoe hij sprak. Over de Vader, over de mensen, over waarom hij naar deze wereld kwam. Hoe hij handelde. Weet je, elk woord, elke blik, elke beweging van Jezus straalde genade uit. Het is zo mooi hoe dat is omschreven, onder woorden is gebracht in Johannes 1 vers 17. De wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. In het vers daarvoor, vers 16, en uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen en wel genade op genade. Bij Jezus stapelde genade zich op. Ik zou bijna zeggen, Jezus is de personificatie van de genade. En wil je groeien in de genade, moet je groeien in je persoonlijke relatie met Jezus. Het tweede, wat ik net noemde, groeien in genade, dat heeft alles te maken door het te gaan ervaren wat het is. De ware betekenis van genade pakken, dat is één. Maar dan is de bedoeling dat deze bevrijdende en deze genezende waarheid ook van ons hoofd naar ons hart gaat. Dat het niet alleen onze overtuiging is, maar dat het ook onze ervaring gaat worden. Dat het ons hart, onze ziel mag binnenkomen. Mag ik een paar korte teksten uit de Bijbel aanreiken waarin dat heel mooi naar voren komt. Psalm 90, een gebed van Mozes. Mozes heeft één psalm geschreven, psalm 90. En daarin bidt hij op een gegeven moment dit. Laat ons uw genade zien, Heer onze God. Het is een gebed, niet elke dag, maar wat ik ook heel vaak voor mezelf bid. Heer, laat mij uw genade zien. En zien betekent hier dat we het gaan begrijpen, maar dat we het ook gaan ervaren. Dat het werkelijk ons hele leven, onze ziel mag doorstromen. David, die schrijft in Psalm 34, proef en geniet de goedheid van de Heer. Proeven en genieten, dat zijn ervaringswoorden. We mogen de genade van God proeven. En we mogen daar gewoon heerlijk van genieten. En Hebreeën 13 vers 9, daar wordt aangegeven wat er gebeurt als die genade ook ons hart mag binnenkomen, ons hart mag bereiken. Dan wordt ons hart gesterkt door de genade. Weet je, als je alleen maar een heleboel weet over genade, het zit allemaal in je hoofd, dan zal het je niet sterken, dan zal het je niet veranderen. Dan zal het je denken weliswaar veranderen, maar dan zal het je, zeg maar, je emotionele laag, de dingen waar je soms zo mee kunt worsten in je leven, je schuld, je schaamtegevoelens, het zal het niet veranderen. Laat het in je hart binnenkomen. Hij is inmiddels alweer een jaar of 14 geleden overleden. Dr. Siemens, David Siemens, een bekende Amerikaanse psycholoog en theoloog. Hij was professor, hij gaf de studenten les in pastoraat. Hij heeft een aantal zeer boeiende boeken geschreven. Een van zijn boeken, misschien meer, maar van één boek weet ik het, is het ook in Nederlands vertaald, Genezende Genade. Heel mooi boek. En hij heeft heel lang geleden heeft hij een interview gegeven en ik heb dat er nog eens bijgenomen. Want in dat interview geeft hij iets aan dat ik denk van dat gaat zo diep en ik wil dat vanmorgen ook maar gewoon even een klein stukje uit voorlezen. Vele jaren geleden moest ik tot de conclusie komen, dus David Siemens, dat de twee belangrijkste oorzaken voor de meeste emotionele problemen onder evangelische christenen de volgende zijn. 1. Het niet kunnen begrijpen, ontvangen en leven van Gods onvoorwaardelijke genade. En 2. Niet in staat zijn die onvoorwaardelijke genade aan andere mensen te bewijzen. We lezen, we horen en we geloven de goede theologie van de genade. Dat zit hier volgens mij bij Berea ook wel goed. Maar we leven er niet naar. Het goede nieuws van het evangelie van de genade is niet doorgedrongen tot het terrein van onze emoties. Waardoor we vaak nog steeds leven, ondanks dat we het misschien hier allemaal wel weten over genade, maar we leven nog steeds in angst, in veroordeling, in schaamte, in afwijzing. En we hebben zo lang nagedacht over liefde, aanvaarding en vergeving. Maar het raakt op een of andere manier nog niet je hart, je ziel. Je ervaart nog niet de bevrijdende en de genezende kracht van wat God ons in Christus Jezus heeft gegeven. Laat deze waarheid en vraag de Heilige Geest of je daarbij wil helpen. Maar het is ook een keuze van je eigen hart. Laat deze waarheid van Gods genade doordringen in je hart en in je ziel en ontvang genezing. Mag ik je nog iets aanreiken, want je zal helpen om de ware betekenis van genade te ontdekken, maar om het ook te gaan ervaren, te gaan proeven, te gaan smaken en van te kunnen genieten. Ik mag je vanmorgen een plaats aanbieden, een plaats aanwijzen, even de richting aangeven van een plaats waar genade voor het oprapen ligt. Waar je het zo kunt pakken en zo je hart kunt laten binnenkomen. Welke plaats bedoel ik? Ik bedoel waar Hebreeën 4 vers 16 over schrijft. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. De troon van de genade. Wat een mooie omschrijving. Als wij naderen tot God, of we dat nou hier in de samenkomst doen, zingend of biddend, of in onze eigen stille tijd, waar je ook bent, of je nou op de fiets zit, op het moment dat je gaat tot God, dan nader je tot de troon van de genade. En wie zit er op de troon van de genade? Jezus Christus, onze hoge priester, hij die de personificatie is van genade. Bij hem stapelt genade zich op genade. Dus als je voor de troon van God bent, dan ben je voor de troon van de genade. En het enige wat je daar tegenkomt is genade, genade, genade. Alsof je er zo in kunt duiken en je erin kunt laten omdompelen. Dat hebben we nodig. We leven zo met een afrekencultuur. Met een prestatiecultuur. We moeten zoveel en als we het niet goed doen, dan gaan we weer en... En we veroordelen onszelf en we worstelen met onze angst en met onze schaamte. Duik in de zee van Gods eindeloze rijkdom van genade. En laat je onderdompelen en ontvang die heerlijke bevrijdende genade van God voor je leven. Goed, groeien in de genade heeft te maken met de ware betekenis begrijpen, met het ervaren van de genade. En ik wil nog kort nadenken over het derde punt. Je groeit in de genade door te gaan schenken aan de ander. Te gaan schenken aan de ander. En ik kan er kort over zijn, omdat dit eigenlijk heel direct raakt waar Joël 2 weken geleden over gesproken heeft. We hebben de zondag daarvoor heb ik mogen spreken over het ontvangen van Gods onvoorwaardelijke vergeving. En Joël heeft 2 weken geleden gesproken over het schenken van die vergeving aan de ander. En zo is het eigenlijk ook met de genade. En dat geldt trouwens ook voor die liefde en dat geldt ook voor die aanvaarding. Als we genade ontvangen van God, dan is het zo de bedoeling dat we genade ook gaan schenken aan de ander. En als we dat niet doen, dan zullen we niet groeien in de genade. Jullie kennen denk ik het verhaal van Matthäus 18 van die rechter. Van een heer die... Die een slaaf had en die slaaf had een enorme schuld bij de rechter. En op een dag mag die slaaf bij die heer. En op een dag mag die slaaf bij de heer komen en die zegt: ik schenk je genade, ik scheld je al je schuld kwijt. Wat doet die slaaf? Die gaat vrolijk op weg en denkt: wauw, ik ben bevrijd, wat een genade. Prijs de heer en hij komt onderweg een medeslaaf tegen die een kleine schuld had. En die zegt: kom jij eens even hier, ik wil nu dat je je schuld bij mij gaat innen. En dan hoort die heer dat en die slaaf die grote schuld was kwijtgescholden, die moet terugkomen. En dan krijgt hij dit te horen. Matthäus 18 vers 33. Dan had jij toch zeker ook medelijden. En de King James vertaling heeft het hier over mercy. Dan had jij toch ook medelijden, genade moeten hebben met die andere dienaar. Zoals ik medelijden, genade heb gehad met jou. Mensen, het is toch zo logisch eigenlijk. Als wij... zo'n rijkdom van genade van God ontvangen. Van zoveel schuld zijn bevrijd. Dan kan het toch niet anders dat we de ander, ook die kleine dingen, genade gaan betonen. Gistermiddag gebeurde er even iets in mijn directe omgeving. Iemand had mij iets beloofd. Iemand had iets geleend. Had beloofd het terug te brengen. En ik heb er al 2 keer om moeten vragen. En hij had het weer niet gedaan. En dan ben ik echt een zeurpiet. Waarom doet hij dat niet? Ik leen je wat, moet je teruggeven. Verdraai toch op toe. En ik merkte dat ik was bezig met een preek over genade. En ik werd boos. En ik had niet eens in de gaten. En later zat ik in de auto, ik was gisteravond even bij mijn schoonmoeder en ik zat in de auto en opeens drong het op me door. Lummel dat je bent! Je hebt zoveel genade van God ontvangen over al die dingen waarin ik hem wel iets heb beloofd, maar waarin ik het niet ben nagekomen. En nu is er 1 dingetje waarin iemand mij iets heeft beloofd en die komt het niet na en ik word boos. Misschien begrijpen jullie allemaal veel meer van de genade dan ik dat op dat moment begreep. Ik schaamde me eigenlijk wel een beetje. Maar goed, gelukkig is God dan weer zo genadig dat hij me dat vergeeft. Dat scheelt. Maar om maar even gewoon een praktijkvoorbeeldje te geven. We hebben zoveel genade ontvangen. Hoeveel genade hebben we voor de mensen om ons heen? Ook hier in de gemeente. Jezus zegt in de bergrede, Lucas 6, wees barmhartig, merciful, genadig, zoals jullie vader genadig is. Dus God verlangt ernaar dat wij net zo genadig zijn voor de ander als dat hij genadig is voor ons. Ik had het net over een plaats waar de genade voor het oprapen ligt. Bij de genadetroon van God. Maar broeders en zusters, zou de kerk, zou de gemeente van Jezus Christus, zou Borea de Maten ook niet een plaats moeten zijn waar de genade voor het oprapen ligt? Dat we dus net zo genadig worden voor elkaar als God dat al die tijd al voor ons is. Dat is Gods bedoeling. We sluiten vandaag een seizoen af. We hebben nagedacht over die mooie woorden en vandaag over dat woord genade. Wat hebben we het nodig om dat echt in de praktijk te gaan brengen? Het te ontvangen, liefde, aanvaarding, vergeving, samengevat, genade, maar om het ook te geven, te schenken. En waar dat niet gebeurt, hè, daar geldt deze waarschuwing, Hebreeën 12, vers 15, zie erop toe dat niemand achterop raakt, dat niemand die genade zich laat ontgaan, verspilt, verachtert, dat niemand achterop raakt in de genade van God en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. We denken vandaag na over groeien in de genade. Maar je kunt dus ook achterop raken in de genade. Je kunt ook verachteren in de genade. Dat klinkt een beetje ouderwets. Je kunt het je ook laten ontgaan. Dat is wat er gebeurt als je wel liefde ontvangt, maar geen liefde schenkt. Dat is wat er gebeurt als je wel je aanvaard weet door God, maar de ander niet aanvaardt. Dat is wat er gebeurt als je de vergeving van God ontvangt, maar de ander niet wilt vergeven. Dat is wat er gebeurt als je ondergedompeld wordt in de genade van God, maar niet bereid bent om de ander genade te schenken. Gemeente, dit hele seizoen samenvattend. Heb elkaar lief, zoals Christus ons heeft lief gehad. Als we hier het afgelopen seizoen niet in zijn gegroeid, dan hebben al die themadiensten over dit onderwerp geen zin gehad. Is dit een zwart-wit? Misschien wel. Misschien ook niet. Als we wel doordrongen zijn van Gods liefde, maar we zijn niet gegroeid in het elkaar liefde schenken, dan is het een mislukt seizoen. Het tweede wat we geleerd hebben, aanvaard elkaar zoals Christus u heeft aanvaard. Of zijn er ook aan het einde van dit seizoen nog steeds mensen waarvan je denkt van, maar hij niet en zij niet. Maakt God uitzonderingen? Zou God tegen één mens ooit zeggen, jou aanvaard ik niet? Ik geef het toe, bij sommige mensen is het best lastig om ze te aanvaarden. Maar we aanvaarden elkaar zoals Christus ons heeft aanvaard. En het derde, dat zit nog vers in ons geheugen. We vergeven elkaar zoals God ons in Christus vergeven heeft. En ik vond het zo mooi hoe Johan ons ook heeft meegenomen in het proces van vergeving. En dat het soms door diepte gaat en dat er ruimte mag zijn voor onze boosheid. Maar uiteindelijk wel, we vergeven elkaar zoals God ons in Christus vergeven heeft. En dan samenvattend, dat woord van vandaag. Wees barmhartig, wees genadig, zoals jullie vader barmhartig, genadig is. Zullen we gaan staan? Ik wil graag samen met jullie bidden. Vader, we hebben een seizoen lang nagedacht over zulke mooie woorden. Over uw liefde voor ons, over hoe u ons hebt aanvaard. Over uw vergeving en vandaag over uw genade. En we hebben elke keer diezelfde lijn weer opnieuw neergezet. We ontvangen het van u. En hoezeer hebben we dat nodig? En hoezeer hebben we het nodig dat het niet alleen ons hoofd, maar ook ons hart binnenkomt? Maar we willen het ook schenken aan de ander. Heer, ons dringende gebed is dat u ons als gemeente, ook als dit seizoen afgelopen is en we dit nieuwe seizoen weer met andere dingen bezig zullen gaan, dat u hiermee doorgaat en dat u ons leert om lief te hebben zoals u ons hebt lief gehad. Om te aanvaarden zoals u ons aanvaard hebt. Om te vergeven zoals u ons vergeven hebt. Om genade te schenken zoals u ons genade geschonken hebt. We hebben u nodig. Heilige Geest, wilt u ons hierin leiden. Heer, we willen groeien. Heer, aantallen vinden we eigenlijk niet belangrijk. Iedereen is welkom en het is mooi als er nieuwe mensen bijkomen. Maar wij willen niet zozeer groeien in de breedte, maar in de diepte. Dit is wat u wilt zien in ons als uw lichaam, als uw huisgezin. En als we dit najaar gaan nadenken over relaties, eigenlijk hebben we nu de basis gelegd voor relaties. Liefde, aanvaarding, vergeving en genade. Raak ons aan, o God. En zegen ons.